Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 84, de versen 1 en 4. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. 84, 1 en 4.
Thank you.
willen wij lezen, gemeente, uit het woord van de Heere. We willen twee gedeelten lezen. Eerst Genesis 2, versen 1 tot en met 7. Genesis 2, de versen 1 tot en met 7. En daar lezen wij Gods heilig woord. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. En als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot, want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde. En er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Tot zover de schriftlezing uit Genesis 2. En dan willen we nu lezen uit Openbaringen 1. Openbaringen 1. En wij lezen de versen 1 tot en met 11. Openbaringen 1, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij opnieuw Gods heilig woord. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna, en tot Pergamum en tot Thyatira, en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Willen wij nu gemeente belijdenis doen van ons geloof en zingen we daarna Psalm 97, het 6e vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. 97 vers 6, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen met elkaar mediteren over zondag 38 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 38. Wat gebiedt God in het 4e gebod? Ten eerste dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden, en dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover zondag 38. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. We willen ook bidden voor onze broeder Rien Kattenstaart, die vrijdag opgenomen werd in het ziekenhuis in Dirksland. U weet, hij heeft een heupoperatie ondergaan en er waren complicaties opgetreden. Hij moet daar blijven. Hopelijk dat hij woensdag weer naar huis kan. Maar we willen ook hem, de Heere, opdragen. Zullen we samen bidden. O Heere, u bent volmaakt in al uw weg en werk. En u bent de eerste en de laatste, de Alfa en de Omega. Dat hebben we gelezen. En u hebt alles geschapen wat er is. Dat hebben we ook gelezen. En u hebt gerust van uw werk op de zevende dag. Dat openbaart Gods woord ons ook zo duidelijk. En u hebt uw wet ingesteld. U hebt ook de Sabbatdag ingesteld, de rustdag. En alles wat u doet, is gans volmaakt en recht. U bent goed in al uw weg en werk. En ook uw wet is goed. En dat denken we bijzonder aan de 10 geboden. En dat het volk dat daarna leeft zal gezegend worden. Dan vindt er geen sociaal onrecht, maar recht plaats. Dan is er zorg voor de naaste. Dan wordt het gezin goed geregeerd. En dan functioneren onze huwelijken. En dan wordt u geëerd. Dan is er vrede in ons land. Want gerechtigheid verhoogt een volk. En zo, Heere, bent u niet alleen volmaakt en recht, maar dat kunnen we ook zeggen van uw wet. En zo mogen we u erkennen en u danken en u aanbidden. En dat wij ons mogen verlustigen in die grote, in die heilige God, die alles volmaakt weet en volmaakt doet. En wat een zegen dat u zich om ons bekommert, dat u die heilige, heerlijke, goede God ons samenroept in uw huis. En dat wij een ogenblik ons mogen zetten onder uw woord. En nu mogen we nadenken over een van uw geboden. Het past ons voor u te verootmoedigen en u te belijden dat wij uw geboden niet houden. Dat wij ze allemaal breken. Dat we allemaal ongehoorzaam zijn. En u weet het en u ziet het allemaal. En zo, Heere, wanneer wij nu over uw geboden moeten nadenken, dan moet het ook zijn met belijdenis van onze tekorten. En dan mag het ook zijn met een uitspreken dat uw geboden goed zijn. Ook dit Sabbatsgebod. Heere, zo bidden wij u om vergeving en verzoening. En wij vragen u of u op ons wilt neerzien door het bloed van uw lieve Zoon. Of u om zijnentwil ons wilt gedenken. En of u niet wilt denken aan het kwaad dat wij bedrijven. En het tekort dat we hebben. En dat er zoveel is dat we niet gedaan hebben en wel hadden moeten doen. Heere, zo belijden we u onze onwaardigheid en vragen u of u met de majesteit van uw woord en geest in onze harten wilt werken. Of wij een liefde tot uw wet mogen ontvangen. En dat we ook een verlangen mogen hebben om naar uw geboden te wandelen. En dat we ook de rustdag zullen onderhouden. Heere, wij bidden u om de werking van uw geest, die toch een liefde tot uw geboden in ons opwekt. Heere, zie ons aan in genade. We hebben niets verdiend, maar Heere, we pleiten enkel op uw genade. Op de goedertierenheid die er ligt in Christus Jezus, die verdiend is voor arme zondaren. Heere Jezus, u hebt volmaakt de wet gehouden. U bent altijd uw Vader gehoorzaam geweest. O, leer ons in uw voetstappen te gaan. En daartoe is wel eerst nodig de hartelijke bekering, de omzetting vanuit dood naar leven. Dat wij een nieuw hart krijgen, een lust krijgen tot al uw geboden, maar dat bewerkt u door uw geest. En daarom is het werk van uw zaligheid ook zo heerlijk en zo groot en rijk, dat u omziet naar een mensenkind en dat u het leven daar opwekt en dat u zondaren overzet vanuit de dood in het leven. Wil dat ook bij ons doen. Wilt u bekering schenken en geestelijk leven geven en het geestelijke leven in uw kinderen ook verdiepen, dat zij hoe langer hoe meer een lust krijgen om naar al uw geboden te wandelen. En nu willen wij in deze dienst enkele aspecten van de rustdag aanraken, aanstippen, want er is nog zoveel over te zeggen. Want uw geboden zijn zeer wijd. En Heere, help ons dan bij hetgeen we willen overdenken over de rustdag. Help ons daarbij om gesticht te worden, om te luisteren, om met aandacht en ontzag te luisteren naar uw woord. Geef dat er onderwijs in mag zijn voor jong en oud. En geef, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt en dat uw geboden omhoog geheven worden en dat we een liefde krijgen tot uw wet. Heere God, gedenk in ieder van ons in de persoonlijke omstandigheden zoals we hier in de kerk zijn. We kunnen hier zijn met verdriet of met eenzaamheid vanwege een lege plaats in ons leven. We vragen u of u troost wilt geven en genade wilt schenken. We bidden u voor hen die door moeite gaan, ook die soms door anderen niet begrepen worden. U kent hen wel, wilt u hen ook dat laten weten, dat u van hen af weet. Wilt u ook uitzicht op u geven en hoop op uw woord en hoop op uw genade, ook hen die geestelijk het moeilijk kunnen hebben, geef dat zij een zicht op Christus mogen hebben en op zijn heerlijk koninkrijk en op uw heerlijke genade. Heere, wilt u zo troost geven in alle mogelijke omstandigheden van het leven, ondersteun weduwnaren en weduwen die dagelijks nog het gemis ervaren. Wees bij hen die het ook psychisch moeilijk hebben, die daarmee strijden, u kent hen. Het is ook niet alles even duidelijk bekend in de gemeente, maar het is u helemaal bekend. Heere, wilt u daarin overkomen? En hen die op u wachten, wilt u ze niet teleurstellen naar uw woord? Want u bent een God die toch het gebed van de armen verhoort en toch omziet naar de ellendigen, hen die geen hoop en geen hulp hebben. Heere God, wilt u zo in uw genade neerzien op de gemeente? We bidden u voor broeder Kattenstaart in het ziekenhuis in Dirksland. Ontferm u over hem in uw grote genade. Geef dat hij weer mag herstellen, weer mag aansterken en dat de complicaties weer opgeheven mogen worden. Schenk hem kracht en geduld en uw nabijheid. We bidden u nogmaals voor zuster Driessen en voor broeder Wessels. Heer, u kent hun omstandigheden. Ze zijn, het leven is broos en dat wordt daar ondervonden. Wilt u hen nabij zijn, hen leiden tot hun welzijn, tot uw eer, hoe ook de weg mag gaan. We bidden u uw zegen over de kinderen als ze morgen weer naar school gaan. Versterk hen, zegen hen, ook hen die met vervolgopleidingen bezig zijn. Bewaar hen ook voor de verleidingen van de jeugd. En u werkt juist in jonge mensen. En u werkt juist in de jonge harten om hun levens te vormen. Voor wilt u dat doen ook bij ons, Heere, dat onze jongeren van God geleerd mogen zijn en dat ze uw woord ontdekken en dat ze ondervinden wie u bent in uw grootheid, in uw ontferming, dat u een God bent die kracht en genade schenkt, wil het doen. Heere, bij uw kerk. We bidden gelijk voor onze kerken, de christelijke gereformeerde kerken. Ach, het is alles toch een onderdeel van uw kerk. Wilt u dan werken met uw woord en geest, ook bij de vergaderingen van de synode en bij de commissievergaderingen die tussendoor gehouden worden, waarbij stukken al besproken worden, ondersteunde afgevaardigden, het is ook voor hen een zware taak. Geeft u licht en de leiding van uw geest. Wij bidden u, Heere, dat u met uw genade en licht, duidelijkheid, helderheid wil geven van uw woord, dat er een beslag mag liggen van uw Heilige Geest, en dat uw naam de eer en de aanbidding mag ontvangen, en dat we verblijd mogen worden, ook door uw kennelijke leiding, ook bij de synodale vergaderingen. Gedenk de Theologische Universiteit, met alle ontwikkelingen die er zijn. Geef nog studenten, Heren, die ook door u geroepen zijn, die door u geleerd zijn, die ook straks tot rijke zegen in de kerken mogen zijn. De velden zijn toch wit om te oogsten. Gedenk ook het werk van de zending, de ondersteuning die gegeven wordt aan werkers door heel de wereld heen, in Indonesië en in andere landen der wereld, ondersteun hen allen. Zegen het Bijbelvertaalwerk. We denken ook aan broeder en zuster Visser in Botswana. Ondersteun hen. Heere God, we vragen u uw zegen over onze kerken. Wil het geestelijk leven daar schenken en verdiepen. Heere, we bidden u of u uw kerk wilt uitbreiden door deze wereld heen. Ja, Heer, daar bidden wij u vaak voor. Want dat is het enige waarom deze wereld nog bestaat. Het is niet dat wij wat meer welvaart mogen hebben. Daarom bestaat de wereld niet. En dat er technologische voortgang mag zijn. De wereld bestaat om uw kerk. En hoe vreselijk wanneer mensen verloren gaan. Wanneer ze in de duisternis gehouden worden. En er zijn er zoveel, zo ontzettend veel die in de duisternis zitten. Heere, schenk uw licht. Zegen daartoe zendelingen. Zegen daartoe de verspreiding van uw woord. Zegen daartoe evangelisten die nog met gevaar voor hun leven uw woord verbreiden. Zegen daartoe het werk dat gedaan wordt in moslimlanden en in hindoegebieden en onder boeddhisten. Hoe moeilijk het is. O Heere, wil nog werkers uitzenden en geven dat overal het mag blijken dat uw woord niet te stuiten is. En dat uw geest werkt op een onwederstandelijke wijze. En dat er nog overal getrokken mogen worden. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat de vervolgde kinderen Gods de wonderen van uw rechterhand mogen zien. Dat ze weten mogen dat u er bent. En dat u hen zegent. Zegen ook de evangelieverbreiding door middel van de radio, wat in ondoordringbare gebieden aanwezig is. Die geluidsgolven zijn niet te stoppen. Heere God, wij bidden u om de verheerlijking van uw grote naam in de uitbreiding van hen die u vrezen. In de omverwerping van alle valse godsdienst. Hoor ons bidden, uit genade. Wees bij ons nu in deze dienst, in spreken en luisteren, om Jezus wil. Amen. Zingen we gemeente Psalm 119, de versen 1 en 8. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven, 119, 1 en 8. Geliefde gemeente, de catechismus wijst ons nu op het vierde gebod. En het vierde gebod, hoe luidt die, jongens en meisjes? Wat is het vierde gebod? Dat gaat over de Sabbatdag, de rustdag. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Dus dat wil zeggen eenvoudig, dat vanaf het begin van de mensheid heeft de Heere 1 dag in de week opzij gezet en geheiligd als een rustdag. Dat was een dag die hem toegewijd was. Zelfs de heilige God heeft op de 7e dag gerust van zijn werk. En hij verlustigde zich in het werk zijner handen. De Heere God daarmee verlustigde zich in zichzelf. En dat moest hij doen. Want God is volmaakt. En hij moet zich verlustigen in hetgeen volmaakt is. Daarom heeft God ook liefde tot zichzelf. Omdat de Heere God lief heeft wat goed is. En de Heere zelf is volmaakt goed. En daarom moet zijn volk ook zich verlustigen in de Heere, in zijn werken. En daarom moet er ook liefde zijn tot God, omdat God volmaakt is, heerlijk, recht, goed. En zo heeft de Heere God zelf gerust van zijn werk. En hij heeft de rustdag geheiligd. Dus vanaf het begin van de mensheid af, nog in het paradijs, heeft God vastgesteld dat 1 dag een dag moest zijn van toewijding aan hem en aan zijn dienst. Want we hebben het gelezen in Genesis 2, dat zoals nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. De Heere God, met eerbied gesproken, was niet moe. God hoeft niet te rusten. Maar toch heeft hij op die 7e dag gerust. Hij heeft zo die 7e dag gezegend, apart gezet. De Heer heeft die dag geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dus de Heere heeft al, jongens en meisjes, tegen Adam en Eva gezegd, nog toen ze nog in de volmaaktheid leefden, dat 1 dag moest apart gezet worden voor hem. Dat is een gebod die de Heere hun gaf. Had de Heer al gezegend, geheiligd in het paradijs. En dat is daarna ook doorgegaan, na de val. Toen heeft de Heere God niet gezegd, nou moeten ze het zelf maar weten. Maar nou zijn ze zo verdorven, nou kunnen ze zich niet meer in mij verlustigen. Nee, toen heeft de Heere God nog steeds gezegd dat er die 7e dag moet geheiligd worden. Men wist dat ook. Men kwam ook samen op de 7e dag. En we zien vaak in het boek Genesis, in de tijd voor de vloed en ook vlak daarna, dan zien we ook steeds een verwijzing naar de zevende dag. En dat juist op de zevende dag er bijzondere dingen gebeuren. Dat wijst ons erop dat de zevende dag al geheiligd was. Ook in de geslachten van voor de vloed. Op welke dag liet Noach een duif uit, jongens en meisjes? Dat was op de zevende dag. Dat was een dag toegewijd aan de Heere. En op de zevende dag liet Noach een ark, een duif uit de ark. En die duif kwam bij hem terug. En toen wachtte Noach weer opnieuw 7 dagen. En toen liet hij de duif weer uit. En de duif kwam terug toen met een olijftakje in haar bek. En toen wachtte Noach weer 7 dagen. Noach heeft de Heere aanbeden in de ark. Noach heeft de Heere groot gemaakt en gedankt voor zijn genade aan Noach bewezen. Gedankt dat de Messias nog zou komen. Want dat wist Noach ook vanaf. En de mensen uit het vorige slacht van Noach, van voor de vloed. En toen op die 7e dag heeft Noach ook, ja, door God geleid, toen weer opnieuw die duif uitgelaten. En toen kwam de duif niet meer tot hem terug. Dat laat zien, die verwijzing naar de 7e dag, dat toch een heel bijzondere dag was. En we kunnen ook gerust zeggen dat Noach hield die rustdag. Maar hetzelfde zien we ook bij anderen. Dat de 7e dag wordt steeds aangewezen. En dat ook op die 7e dag, ja, getrouwd werd. Ja, we weten de bijzonderheden niet. Het staat er ook allemaal niet zo expliciet beschreven. Maar het is toch wel heel bijzonder dat Laban tot Jacob zegt in Genesis 29, vers 27, dat na 7 dagen Jacob ook nog met Rachel mocht trouwen. Nadat bleek dat hij met Lea getrouwd was. Nou, na 7 dagen mag je dan ook mijn andere dochter hebben. 7 dagen. Niet 10 dagen, niet 3 dagen, niet een maand, niet een jaar. 7 dagen. En ook de kinderen van Israël, toen ze uit Egypte kwamen, nog voordat de wet van God afgekondigd was, zij wisten van de Sabbat af. Ze wisten dat ze op de 7e dag moesten rusten, dat die 7e dag een bijzondere dag was, dat die de Heere geheiligd was. Want toen ze in de woestijn waren, toen ze geen eten hadden, toen gaf de Heere manna. Maar ze mochten niet rapen op de 7e dag. En daar zou trouwens ook geen manna vallen op de 7e dag. Dus ze wisten al van de 7e dag af. En toen mensen toch uitgingen op de 7e dag, toen werd Mozes heel boos op die mensen. Jullie overtreden de heilige dag van de Heere. En toen ze daarna dan bij de berg Horeb kwamen en de Heere met zijn eigen stem, toen sprak God al deze woorden, zeggende. Toen heeft de heilige stem van God geklonken over deze aarde. En God heeft zelf gezegd, gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Gods stem heeft daar geklonken, daar in de woestijn. En het volk hoorde het. En het was ook geen vreemd gebod, geen nieuw gebod. Ze wisten het allemaal al. De Heer heeft het bevestigd. En door heel het Oude Testament heen lezen we dat de profeten het volk steeds weer terugriepen om de Sabbat te onderhouden. En dat de Heere daar ook een heel bijzondere zegen aan verbindt. En dat de Heere daar ook bijzonder op gesteld is. En dat is nog te zwak uitgedrukt. Dat de Heere wil dat wij die dag onderhouden. En dat werd doorgezet naar het Nieuwe Testament. Toen kwamen ze ook samen op de Sabbatdag. De Heere Jezus heeft ook de Sabbat onderhouden. Naar zijn gewoonte ging hij op naar de Sabbatdag. Wat doen we op de Sabbatdag? We gaan naar de synagoge. Het was heel gewoon, zoals wij zondag naar de kerk gaan. En dan zie je een verandering in het Nieuwe Testament. Want dan zie je dat de Heere Jezus op de Sabbat gerust heeft. En op de eerste dag van de week stond hij op. En op de eerste dag van de week verschijnt hij aan zijn discipelen. En was hij al verschenen aan de Emmausgangers. En was hij al verschenen aan Maria Magdalena. En was hij al verschenen aan Petrus. En was hij al verschenen aan vrouwen die op weg gingen naar de discipelen toe. Allemaal op die eerste dag. En daarna is het weer rustig. En dan weer 7 dagen daarna, dat is dus weer de eerste dag. Of de 8e dag werd gezegd, dat zullen we nog wel zien, die citaten. Dan komt de Heere Jezus weer. U ziet dan een verschuiving, daar zullen we zo meteen iets meer van zeggen. En al kunnen wij, gemeente, de tekst van de catechismus bij langs gaan. En dat gebeurt ook in andere preken. En ja, als je het voorrecht hebt om verschillende malen door de catechismus heen te gaan, dan probeer je elke keer weer andere accenten te leggen. En tot de verbazing van een dominee zie je dat Gods woord zo diep, zo rijk is, dat het altijd weer anders is. Als je door de catechismus heen mag gaan. Keer na keer na keer. En dat is zeker waar. En dan probeer je ook elke keer weer wat andere accenten te leggen. En we hadden ook gerust de tekst van de catechismus nauwgezet kunnen volgen. Dat doen we nu niet. Aan het einde zal ik dan wel wat meer op de tekst van de catechismus teruggaan. En ik wil nu proberen andere aspecten van de Sabbatdag, van de rustdag, u voor te houden. Wanneer er gezegd wordt, gedenk de Sabbat, dan denken wij, gedenk de rustdag. En dat is voor ons de zondag. Dat mag u dan invullen voor elkaar. De Sabbat, of de rustdag, of de zondag. En dan willen we het zo bezien om verschillende vragen te stellen en daar antwoord op te geven. 5 vragen willen we stellen over de rustdag. Om dan ook vragen te beantwoorden die misschien in de gemeente leven. En om na te denken hoe de schrift ons openbaart en het accent wat de schrift legt op de zondag, op de rustdag. Nou, de Heere heeft die dag apart gezet. En dan is ook de eerste vraag, waarom legt de schrift zo'n nadruk op deze dag? U ziet het de hele Bijbel door. Waarom zo'n nadruk? Heel eenvoudig, omdat God die dag apart gezet heeft. De heilige majesteit, de almachtige eeuwige God, heeft deze dag apart gezet voor zijn dienst. Alle dagen behoren de Heere toe. Maar deze ene dag moet op een bijzondere wijze zijn dag zijn. Moet een vreugdevolle dag zijn. En het is een grote belediging. Het is een grote zonde om die dag weg te halen van God en van zijn dienst. Het is een vorm van majesteitsschennis. Want die dag komt God toe. Besef dan ook de grote God die de hele wereld en alles daarin op één dag kon scheppen, heeft in zijn goddelijke wijsheid daar 6 dagen voor uitgetrokken. Om daarna op de 7e dag te rusten. De Heere had alles in één moment kunnen scheppen. Op één dag kunnen scheppen. Hij heeft er 6 dagen over gedaan. Om ons te onderwijzen hoe zorgzaam hij is. Van allerlaatste wordt de mens geschapen. Nadat alles klaar is. Alles is volmaakt en dan wordt de mens gelegd in die prachtige schepping. Het is zorg. En dan rust. Zo mochten Adam en Eva beginnen. Of Adam mocht beginnen met rust. Want daarna dan krijgt Adam de taak om de dieren naam te geven en dan schept de Heere ook Eva. Maar het begint met de rust. En daar is een voorbeeld voor ons. De Heere heeft een bijzondere nadruk op de rustdag gelegd. De hemelse koning heeft deze dag tot een koninklijke dag verheven. Het is juist op deze dag, dat lezen we in de schrift, dat de Heere bemoeienissen had met het volk Israël en met de godzaligen van voor de vloed. En dat de Heere op deze dag ook juist in het Nieuwe Testament tot mensen gesproken heeft. En zijn woord heeft doen uitgaan op deze dag. En dat is nog steeds zo, de zondag. Dat is dus de mooiste dag van de week. Het is door God geheiligd. En dan spreekt de Heere door zijn woord, door de prediking. En de Heere heeft die dag gegeven tot ons welzijn. Het is zo heerlijk om een dag te mogen rusten. Een dag aan de Heere te mogen wijden. Een dag om ook tijd voor elkaar te hebben in het gezin. En zie hoe redelijk de Heere is. De Heere had kunnen zeggen, 6 dagen zijn er voor mij en 1 dag voor u. Maar de Heere geeft ons 6 dagen. Dat we al onze dagelijkse werk kunnen doen en ontspanning kunnen doen en voor onszelf kunnen leven. Ja, onder Gods, onder het beslag van Gods woord en geest en leiding en want alles komt de Heere toe. Maar toch kunnen we ons dagelijks werk doen. Ontspanning doen. Kunnen we weggaan. Kunnen we reizen. Maar 1 dag is voor de Heere. 1 dag. Daarmee toont de Heere dat hij ook zorg heeft voor onze lichamen. Voor ons rust. Voor onze rust. En zie hoe barmhartig God is. Genadig. Het is voor ons welzijn. En dat zijn allemaal redenen waarom God die dag geheiligd heeft. En dan wel ook voornamelijk omdat de Heere ons het eeuwige leven voor wil houden. En ons daarop wil wijzen. En ons tot bekering wil brengen. En ons tot leven, geestelijk leven wil schenken. En dat, daarvoor gebruikt de Heere juist de rustdag. Dus de Heer heeft een bijzondere nadruk gelegd op de zondag, omdat de Heer daar een rustdag van gemaakt heeft. Een dag waarin hij bemoeienis met mensen heeft door zijn woord. Maar dan de tweede vraag die we kunnen stellen. En waarom is dit 4e gebod nog voor ons van toepassing? En waarom moeten wij vandaag dan nog een rustdag hebben? Het wordt toch aangevochten ook in onze maatschappij. Waarom moet je eigenlijk een dag van rust hebben? En waarom moeten wij nog steeds een dag reserveren voor de Heer en voor zijn dienst? Velen zeggen ook eenvoudig dit 4e gebod, dat geldt niet meer voor ons. Ja, gedenk de Sabbat, wij vieren de Sabbat niet meer. We komen niet meer samen op de zevende dag en de Sabbat was gegeven voor de Joden, zeggen ze. En wij zijn geen Joden en de Joden leefden onder de wet en wij zijn vrijgemaakt van de wet. Maar ja, die redenering klopt al helemaal niet, want ook de mensen van de tijd van voor de vloed en zelfs Adam in het paradijs kreeg al deze zevende dag een dag aangewezen. Maar dan zeggen mensen, ja, wij zijn niet meer onder de wet en die 10 geboden gelden niet. En de Sabbatswet geldt ook helemaal niet, want dat was toch voor de Joden. Zij moesten het ook onthouden van bepaald soort eten en ze hadden hun ceremoniële wetten. En wij zijn toch ook nu in de christelijke vrijheid. En zegt Paulus ook niet, de een acht wel de ene dag boven de andere dag. Maar de andere acht alle dagen gelijk. O, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Romeinen 14 vers 5. En daar wordt dan aangehaald om te zeggen, ja, je hoeft echt niet op de zondag zo strikt te houden. Je mag ook doen wat je wilt eigenlijk. En als iemand naar de kerk wil, fijn. En als iemand niet naar de kerk wil gaan, nou, zolang je maar de Heere dient, dan is het ook goed. We zijn toch ook vrij om te eten wat we willen. We houden ons toch niet meer aan die wetten. En ieder moet het ook maar in zijn eigen gemoed overtuigd zijn. En zo wordt met een grote verwarring mensen op een zijspoor, op een dwaalspoor gebracht. Want wanneer Paulus het heeft over de dagen, dan heeft hij het niet over de dag des Heren. Hij heeft het over de dagen die door de Joden onderhouden werden. Hij heeft het over de Joodse ceremoniële wetten. Paulus kwam zelf op de rustdag bijeen. Hij hield de Sabbat. Hij kwam bijeen met de christelijke gemeente om te preken op de rustdag. En die Joodse ceremoniële wetten zijn vervuld in Christus. En ook de Sabbat, de zevende dag, is ook vervuld in Christus. Hij heeft de rust verdiend. Maar dat betekent niet dat we nou geen dag moeten hebben in de week om de Heere te dienen. Juist wel. En die dag is nu de eerste dag geworden. En dat is de volgende vraag, waarom nou niet meer de zevende, maar de eerste dag. Maar kijken we even naar de geldigheid nu van dat vierde gebod. Velen ondergraven dat. En ze zeggen dat hoort alleen maar bij de Joden in het Oude Testament. Nou, de wet, de 10 geboden. Dat is een verbijzondering van wat? Van 2 geboden. Hebt uw naaste lief, hebt God lief en uw naaste lief. En dat wordt dan uitgewerkt in die 10 geboden. En in het Nieuwe Testament heeft apostel Paulus allerlei vermaningen aan het einde van zijn brieven. Maar dat zijn allemaal nadere uitwerkingen van de 10 geboden. Het Nieuwe Testament bevestigt juist de 10 geboden. Legt de nadruk op. Ook op de rustdag, de dag die geheiligd is aan de Heere. En de hele wet, die 10 geboden, zijn ook voor ons van toepassing. We zeggen nou ook niet, nou mag je wel begeren. En dan mag je wel overspel plegen, want er waren alleen maar wetten voor de Joden en nu zijn wij in de vrijheid. Natuurlijk niet, dat is godslastering. De 10 geboden zijn geldig voor alle tijden, overal. Dat noemen wij de morele wet. Kijk, de ceremoniële wet is anders. Dat was alleen voor Israël. Dat was om hen een apart volk te laten zijn. Om hen te doen uitzien naar de komst van de Messias. Maar de morele wet, de 10 geboden, gelden volledig voor ons. En de eerste christengemeenten kwamen ook samen op de eerste dag, dat werd hun rustdag. En ze kwamen samen om het woord te horen. Ze kwamen samen om gaven in te zamelen voor de armen, om brood te breken, de sacramenten te bedienen. Zij heiligden de rustdag. Daar werd speciale nadruk op gelegd. En toen later ook het Romeinse Rijk verchristelijkt werd, toen kreeg je ook dat de zondag geëerbiedigd werd. Dat in Rome er wetten uitgevaardigd werden, al in de 5e eeuw, dat de zaken moesten stilliggen. En dat de ambtenaren niet mochten werken op die eerste dag van de week. De wetten op de zondagsheiligingen zijn zeer oud. En overal waar het christendom kwam, daar werd deze dag in ere gehouden. Het vierde gebod is volledig geldig voor ons. Het hoort bij de morele wet. Nou, dan de andere vraag, waarom hebben wij dan nu de eerste dag en niet de zevende dag? Nou, de Joden kwamen bijeen op de zevende dag. Om in hun synagoge en in de tempel de wetten, de profeten te horen. Maar we lezen in de schrift, zonder dat ze dat nou zo uitdrukkelijk zeggen. U mag niet meer samenkomen op de Sabbat, nu komen we samen op de eerste dag. Nee, dat kwam vanzelf. Op de dag des Heren, dat is de dag waarop de Heere Jezus is opgestaan, dat werd de rustdag. En het voorbeeld van de heiligen uit het Nieuwe Testament, dat wordt voor ons dan de norm. Zo heeft de Heilige Geest het ook bepaald. En op de eerste dag der week, Handelingen 20 vers 7... Als de discipelen, dat waren dus de christenen, kwamen bijeen om brood te breken, handelde Paulus met hen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. Hij heeft de hele dag gepreekt en de nacht tot middernacht. De mensen hadden zo'n honger. Ze zeiden, Paulus ga door, want morgen dag daarna zou hij verrijzen, weggaan. Ze wisten niet of hij ooit weer zou komen. Ze waren hongerig. Maar het was op de eerste dag. Hongerig naar het woord. Dat op de eerste dag hen verkondigd werd. En 1 Korinthe 16 vers 2. Daar schrijft de apostel aan de Korintiërs op de eerste dag. Elke eerste dag der week. Leggen ieder van u iets bij zichzelf weg. Vergaderende een schat nadat hij welvaren heeft. Dus dat betekende inzamelingen moesten gehouden worden voor de armen. We hebben gelezen uit Openbaringen 1. En daar in vers 10, daar leest u dat de apostel Johannes, hij was in de geest op de dag des Heren. Dat is de eerste dag, de zondag. Toen was Johannes in de geest, hij was daar op Patmos. Hij was daar aan het mediteren, hij hield de zondag. Hij was aan het mediteren, hij raakte in vervoering, door de Heilige Geest geleid. En toen werd hem al die openbaringen gegeven. En de uitdrukking, de dag des Heren, dat was toen al een begrip. Daarom hoefde Johannes ook geen nadere uitleg te geven. Ik was in de geest op de dag des Heren. Dat wist iedereen. Dat was de dag. De eerste dag der week. De dag van de opstanding van de Heere Jezus. In Johannes 20, daar leest u het op de eerste dag der week. Toen de deuren gesloten waren. Toen kwam Jezus en stond in hun midden. En in Johannes 20, vers 26, na 8 dagen, dat is weer de eerste dag van de week, waren zijn discipelen binnen en Thomas met hen. En de Heere Jezus stond weer bij hen en zei, vrede zij uw lieden. En zo heeft de Heere Jezus zelf deze dag geheiligd. En zo werd de eerste dag der week de christelijke rustdag. En als we nou goed lezen in het Oude Testament, dan lezen we al van die verandering die komen zou. Moeten we heel goed lezen. Bijvoorbeeld in Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Welke dag doelt Psalm 118 op? Op de opstandingsdag van Christus? Want diezelfde Psalm 118 spreekt erover dat de steen die door de bouwlieden werd afgekeurd, heeft de Heere gemaakt tot een hoeksteen. En dat kwam tot uiting op die dag waarop de kerk van blijdschap het niet kon geloven. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons in dezelfde verheugen en verblijd zijn. En we denken ook aan een andere tekst, Ezechiël 43, vers 27. Dan staat er, als zij nu deze dagen zullen voleind hebben, dan zal het op de achtste dag en voortaan geschieden, dat de priesters uw brandoffers en uw dankoffers op het altaar zullen bereiden. En ik zal een welgevallen aan uw lieden hebben. Dus dan zie je dat Ezechiël al ziet. Straks gaan we de achtste dag houden. Het zal op de achtste dag en voortaan geschieden dat de priesters brandoffers zullen houden. Maar dan wordt weer een oud-testamentische terminologie gesproken van de dienst aan de Heere. Wij hoeven geen offers te brengen. Christus heeft het offer gebracht, maar daar wordt over gemediteerd. En we vinden ook een profetie van de rust die Christus brengen zou in Jesaja 11 vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot de banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. We zien daarin ook een verwijzing naar de rust die er ligt in Christus, de rust die Hij bereiden zal op de eerste dag der week. Nou is er nog een vierde vraag die we kunnen stellen. Hoe moet de rustdag gehouden worden? Nou, daar legt onze zondag 38 ook antwoord, ook nadruk op. Dat de dienst, de predikdienst onderhouden moet worden. En op de rustdag moeten we naarstiglijk tot de gemeente Gods komen, het woord te horen, sacramenten te gebruiken. Ja, dus dat doen we op de zondag. We rusten van ons werk en we komen naar de kerk. God heeft ons 6 dagen gegeven om ons werk te doen. Op de boerderij, het ploegen, het zaaien, het oogsten, het last dragen. Maar ook op school, op universiteit, de Heere geeft je 6 dagen om te studeren en 6 dagen om huiswerk te maken. En daarom mag het ook, wil de Heer ook niet, dat we zaterdags maar weer andere dingen doen en dat we nota bene op de dag des Heeren ons huiswerk gaan maken. Dat mag niet. Dat verbiedt de Heere. De Heere wil dat we 6 dagen mogen voor onszelf besteden. Maar de 7e dag, de zondag, is voor Hem. En daar moeten we ons onthouden van huiswerk en van geldtransacties. En het bezig zijn met ons werk en alvast nadenken, hoe moet het gaan in de komende week met het werk. Laat het rusten. Maandagmorgen vroeg mag u opstaan en dan weer nadenken over uw werk. Maar zondag niet over het werk nadenken. En de zondag is ook niet om te gaan sporten of amusementen te gaan doen. Nee, dat kun je de andere dagen doen, wat geoorloofd is. De zondag is niet om onszelf te behagen. Het is om de Heere eerst te dienen. Daarom gaan we 2 keer naar de kerk. Daarom gaan de kinderen naar zondagsschool. Op de zondag, zondagsschool. Dat is toegewijd aan de Heere. De dag moet geheiligd worden. En daarom gaan we ook niet naar het strand of naar het zwembad. Ja, dan ben je zelf bezig te behagen. Dan heilig je niet die dag. Dan ga je die dag niet apart zetten. Nou, wat voor soort werk mag je dan wel doen? Noodzakelijk werk. Liefdesdienst aan de naaste. Dat mag je doen. Wat is noodzakelijk werk? Werk voor de politie. Verplegend personeel. Het voeren van het vee. Maar dan alleen het werk dat echt gedaan mag worden. Eten klaarmaken voor zieken. Maar de was te doen voor zieken, dat hoeft dan ook weer niet op de dag des Heren. Dat kan maandag ook wel. En zo moet die dag geheiligd worden door alle mensen, door uw werknemers. Ze mogen geen voorbereidend werk doen. Ook niet alvast gaan reizen naar hun werk op de dag des Heren, dat komt beter uit, nee. Die dag moet geheiligd worden. Zo wil de Heer het hebben. De dag is ook niet om te verslapen. Ja, het is goed om te rusten. Het is goed om een poosje te slapen. Kun je 's avonds ook beter luisteren naar de kerk, het is ook een rustdag. Maar het is ook om een goed boek te lezen, waar u vaak door de week geen tijd aan hebt. Of de kinderen voor gaan lezen, als u kleine kinderen hebt. Dan kunt u niet zeggen, nou ga je open, gaat pa een goed boek lezen. Nee, je moet voor de kinderen zijn. En dan, u kunt ook met de kinderen ook aandacht geven aan de kinderen, met elkaar zijn. Dat is een vreugdevolle dag. Ook met het eten. Ja, die mag gevierd worden, ook door wat ander eten. Dat de kinderen ook beseffen dat het ja, wat lekkers is, dat het wat anders is de zondag. Ja, dan mag u verblijden en naar uitzien. Dan zijn we bij elkaar, met elkaar, aandacht voor elkaar. En zo wordt de zondag een fijne dag. Een dag die we vieren, waarop blijdschap is. Een dag waarop we proberen dan de Heere te eren, met elkaar te spreken over zijn dienst. En dat de kinderen merken dat de zondag niet een last is, maar een lust. En dan juist de kerkgang. Ja, laten we trouw zijn in de kerkgang. Soms kan het niet. Soms zijn er werkomstandigheden dat het ons onmogelijk gemaakt wordt. Ja, dat kan. Dat zijn moeilijke situaties. Dat ligt ook allemaal niet zo eenvoudig. Daar wil de Heer ook wijsheid in geven. Soms is het onontkomelijk. En soms is er ook echt noodzakelijk werk. Maar de dag des Heren, we moeten naar de kerk komen. Opgaan naar Gods huis. Dat is de beste plaats, dat wil de Heere. Trouw zijn in de kerkgang, om daar het woord van de Heere te horen. En om daar door dat woord onderwezen te worden, door dat woord ontdekt te worden, door dat woord geslagen te worden. Dat ik inderdaad zie dat ik voor God niet kan bestaan. En zelfs ook ontdekt te worden aan wetticisme. Maar het kan ook zijn dat ik heel strikt ben op de zondag, maar dat mijn hart nog gesloten is. En dat de Heere me nog aan moet ontdekken, dat met al mijn wetticisme ik nog steeds onbekeerd ben. En dat ik de vrijheid en de liefde die er ligt in de Heere Jezus niet ken. En dat daarom die zondag maar een last voor mij is. En dat ik die een last maak voor anderen. Omdat ik de liefde des Heeren niet in mijn hart ken. Omdat ik nog onbekeerd ben. Kijk, als Gods woord ons nooit ontdekt heeft. Ook aan het wetticisme, aan het fariseïsme wat in ons schuilt. Dan kennen we de Heere nog niet. Maar Gods woord ontdekt ons dat het niet goed ligt tussen de Heere en ons. Ons tekort wordt aangewezen. En dan gaat de Heere ons ontdekken aan onze schuld. En dat het niet goed ligt tussen de Heere en ons. En dan wilt u niet rusten op uw eigen gerechtigheid. Dat wordt een wegwerpelijk kleed. Maar dan gaat u de genade zoeken die er is in de Heere Jezus. En dat wordt geleerd in de kerk. En dan komt u erachter dat u niet wilt buigen voor de Heere Jezus. Dat u zijn rust liever niet wilt. En dan hebben we de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest nodig. En dan komt u op een punt dat u het moet opgeven. Dat u ziet dat het niet goed is tussen de Heer en u. En dat u niets om God geeft. Zo is ons natuur gekenschetst. En dan wordt het zonde. En dan gaat u buigen. Ja, dan gaat u ook anders luisteren in de kerk. Dan komt u met een heilbegerig hart in de kerk. En dan slaat u het niet zomaar over. En dan zegt u niet, ik kan een andere keer wel. Nee, de kerk, daar is de Heere met zijn woord. En daar spreekt hij. En als ik er nou niet ben, dan kan het juist zijn dat de preek mij zou aangesproken hebben. En dan ben ik er niet. Ik wil er zijn. Daar komt het volk van de Heere samen. Daar zingen we de psalmen. Daar bidden we samen tot de Heere. Daar wordt zijn woord ontvouwd. O, dan krijgt u een lust aan de dag des Heeren. Want daar wordt de vrede gesmaakt. Daar wordt de rust geschonken. Dan verlangt u naar de zondag. Dan ziet u het als de mooiste dag van de week. Daar wordt verzoening bereid. Ook voor sabbatschenders. Ook voor mensen die beseffen dat ze eigenlijk de Heere nooit geheiligd hebben op zijn dag. Dan hebt u Christus nodig, die wel de Sabbat volkomen onderhouden heeft. En dan gaat u verlangen naar zijn rust, die heerlijk is. En dan zien we de vijfde vraag. Waar brengt de Sabbat u? Waar brengt de rustdag u? En daar geeft een antwoord op, hier in 103, het laatste gedeelte, dat ik al de dagen van mijn leven, zegt de catechismus, van mijn boze werken rust, en de Heere door zijn geest in mij werken laat, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Nou hebben we de ware geestelijke betekenis van de rustdag. Het is een oproep dat ik me afkeer van mijn boze werken. En dat is niets anders dan bekering. De Sabbat is een oproep tot bekering. Dat houd ik dat ik mezelf met mijn zonden voor de Heere neerleg. En dat ik hem smeek om genade. Dat hij mijn hart zal nieuw maken. En dat hij mij wil leren te leven naar zijn wil. En dan zien we nu precies waar het eindelijk om gaat op de rustdag. Dat u niet de rustdag heiligt, maar dat de rustdag u heiligt. En dat straalt uit naar alle dagen van de week. Dan wilt u uw leven lang alle dagen van de week van uw boze werken rusten. En dan wil de Sabbat ons hiertoe leiden dat het het doel wordt in ons leven om God te verheerlijken. Om de boze werken uit ons leven weg te doen, om daarvan weg te vluchten. En dat gebeurt wanneer Christus u dierbaar wordt. En wanneer u een walging aan uzelf leert te krijgen, zo werkt Gods geest een walging omdat u God niet dient zoals hij het zo waard is. En dan verlangt u ernaar te leven zonder zonde. Christus wordt uw alles. Dan moeten we toch pleiten op dat volkomen werk op Golgotha. Hij overwon de zonde, hij betaalde ervoor, hij stond op uit de dood en hij verdiende die rust. Dus waar brengt de Sabbat ons? Aan de voeten van de Heere Jezus. Heere, leer mij die rust. Leer mij af te zien van mijn boze werken, want u leidt uw volk in die rust, in de rust die er overblijft voor het volk van God. En dan leert Gods geest ons de zonden te belijden en om vergeving te vragen. En dan opent Gods geest onze ogen voor die rust. En nu nodigt hij nog zondaren uit om die ware rust bij hem te ontvangen. Kent u die rust? Zijn dit vertrouwde klanken voor u? Hoort u de echo in uw eigen hart? Of bent u nog vreemdeling aan die rust? De rustaanbrenger wordt u verkondigd. Bent u vermoeid en belast? Er is rust bij de Heere Jezus te vinden. Hij zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Rust aan de voet van het kruis. Rust bij de gekruisigde en de opgestane zaligmaker, die ook u wil leren om te wandelen naar Gods wil, om ook u te verlustigen in de dienst van de Heere. En dat u al de dagen van uw leven niet voor uzelf, maar voor hem wilt leven. En dan uit te zien naar die hemelse rust die er komt, de eeuwige Sabbat die er overblijft. En dan wordt u nu nog bestreden. Weet dan dat die rust straks komt. En dan kan het nog zo onrustig nu in uw hart zijn. Weet dan dat de Heere treurigen Sion zal beschikken. Dat hun gegeven worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Want u hoeft niet altijd in dit meezegt te wonen. Zie dan uit naar de rust die erover blijft voor Gods volk. Zie dan uit naar die eeuwige rust. U zult niet altijd in de Egypte der verdrukking zijn. Maar zij die de Heere lief hebben en naar smachten, naar die rust, worden straks gebracht, overgezet in de Kanaan van de rust in de hemel. Nadat u door het tranendal gegaan bent, wordt uw vreugdeolie voor treurigheid bereid. En dat zal de eeuwige Sabbat zijn. En eeuwig dienen, daar gaat het naartoe. Mediteren maar over. Bid God er maar om en leef in het vooruitzicht van die rust. Daar wil de Sabbat ons toe brengen. Amen. Zingen we 25, het zesde vers. bidden en danken. Heere, wat bent u goed, dat u een eeuwige rust bereidt. En dat u hier op deze aarde ons bevolen hebt om een dag rust te nemen. Een dag toegewijd aan u. En wat bent u goed en machtig, dat u de rust aanbrenger bent. Dat u leidt in die rust, in die vrede. Dat u er een voorsmaak van geeft. Heere God, wij bidden u. Wilt u uw woord en getuigenis aan onze harten toepassen? En wil het woord dat met menselijk gebrek verkondigd is, toch toepassen aan onze harten, dat we ook verlangen naar die dierbare rust en dat we er iets van zullen kennen tot onze vreugde. Dat onze harten verlevendigd mogen worden en dat er een uitzien mag zijn naar die heerlijke rust. En dat uw volk en kinderen ook zullen beseffen dat ze niet altijd in dit meeseg zullen wonen, maar straks bij u mogen verkeren. Heere, wil ons zo onderwijzen, ook als we nog geen kennis aan u hebben. Wil ons de valse rust opzeggen en ons heen leiden naar hem die de ware rust geeft. Heere, hoor ons bidden. Wees met ons deze week. Breng ons volgende week weer samen in uw huis en zegen de diverse activiteiten van de gemeente ook deze week. Uit genade, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en zie ons aan in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 35, vers 13. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.